Test. Reparazione. Dat zijn we allemaal dezelfde maat als het veld.
Ja, en bijna terug.
Hè?
En bijna terug.
Ja, de mannen moeten de brug gaan ontvangen. En als we het verder gaan, dan is het zo.
Ja.
Dat is een
woord van het. Hoe gaat het? Dat is goed, ja. Ja, ja. Jullie ook.
Ja. Nou, eigenlijk is het vandaag niet. Die liggen in de, ja, die liggen in de kreukel, dat maar.
Dat
is een zwaarheid, maar het is.
Van Björn, de vrouw van Björn.
Dus die heeft hem overgegaan.
Hier hebben ze aangelegd, hè?
Net klaar voor de zomer.
Ja. Zaal van vreselijk in.
Ja,
en dat is niet.
Is het, u heeft alles gezet?
Ja, ik heb alles, ja.
Dus ik ga het zo even doen. wat meer. Ja, en ik ga daar. Biologisch is het. Biologisch is het wel weer gevolgd. Ik weet niet dat dat
was. Ja, maar ook.
Thank you.
Goedemorgen, gezegende Sabbat, broeders en zusters, heel veel broeders, enkele zusters. We zullen beginnen met het zingen van een lied. Roland zal het zo voor ons projecteren, want we beginnen pianist. Oké. Zullen we daarbij opstaan? Zullen we bidden. Trouwe God en Vader, dank u dat u ons hierheen heeft gebracht, veilig en wel. Dat wij samen mogen komen, Vader, om u te aanbidden, te lofprijzen en te danken, Heere, voor de goede God die u bent. Dank u dat u de afgelopen week ook weer hebt laten zien, uw goedheid, uw trouw, Vader. Ook al hebben we niet altijd de dingen gedaan die goed waren of die van u afkomstig zijn, Vader, toch blijft u van ons houden. Omdat u altijd trouw bent. En dank u dat u ons nooit verlaat, Vader. En dat we steeds weer op u mogen ons richten. En dat ons leven in ons leven bewust mogen zijn, Vader, van de manier waarop u ons leidt. Dank u dat we hier samen zijn en dat we straks uw woord met elkaar zullen delen. Wilt u ook met degene zijn die onderweg zijn of die hier niet zullen zijn, om wat voor reden dan ook. Wilt u ze uw Sabbat zegen schenken? Dit vraag en bid ik u in Jezus' naam. Amen. Voordat ik de schriftlezing doe, wil ik nog eventjes vertellen. Want u hebt het was op de app gelezen van 2 weken geleden. Dat we, of was het al pas vorige week? Ja, pas vorige week. Het gaat allemaal zo hard. Dat we in het theater aan de Schie waren. Waar het was... Het had verband met 750 jaar bestaan van Schiedam. En dan willen ze eigenlijk alles wat er in Schiedam gebeurt een beetje belichten. En onder andere ook zeg maar het religieus gedeelte geloven. En dus er waren, ik denk zeker, minimaal 10 tafels daar met verschillende stromingen, religie en protestant. Wat zeg je? Maar ze waren naast elkaar en dat was wel mooi om te zien.
En iedereen kon zich dan op een bepaalde manier presenteren. Ja, wij hadden een tafel en we kregen heel veel vragen. Want mensen wilden echt weten wat ZDA betekende. En dus het heeft ons echt in de gelegenheid gesteld om met heel veel mensen het geloof te delen. En dat je dan, en ik vertelde ook vanmorgen aan broeder Stijmen, dat je dus met mensen zo in gesprek bent, dus van een ander geloof. Want soms denk je van ja, ze geloven toch dat. En jij gelooft dit, dus ja. Weet je, maar er zijn heel veel overeenkomsten natuurlijk. En dat je dus soms ook, tenminste ik heb met een man gesproken, een ouder man. En die echt ervan overtuigd was dat het niet uitmaakte welke dag je God je rustte. Als je maar 6 dagen achter elkaar bezig bent en je rust op een dag. Dus, en het is iemand ja, die de Bijbel ook wel eens gelezen had, maar ik ging er echt vanuit van ja, ze weten dat het anders is, maar ze doen het zo. Maar hij was er echt helemaal van overtuigd en hij vond het, je bent nooit te oud om te leren. Hij was er echt van overtuigd dat de bedoeling was. Dus dat soort dingen maakten het echt heel fijn dat je dus kon merken dat het toch hoe goed het is om met andere geloven, met mensen, weet je wel, je geloof te delen. En iedereen die daar geweest is, zuster Milka, Stanis, iedereen heeft echt zijn woordje kunnen doen met iedereen. Dus en dat was leuk om dat met elkaar zo te beleven. Dus iets dat we misschien vaker moeten gaan doen. Ja. En dan heb ik schriftlezing. Even kijken, ja. En het gaat allemaal over de psalmen ook, deze les. En ik heb gekozen voor psalm 46. God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatsen zich de aarde. Al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren. Laat de bergen leven door haar onstuimigheid. Een rivier haar stromen verheugen, de stad Gods de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Volkeren woeden, koninkrijken wankelden, hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons, een burg is ons, de God van Jacob. Komt, aanschouw de werken des Heren, die verwoesting op aarde aanricht, die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stuk slaat, de strijdwagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons, een burg is ons, de God van Jacob. Amen. Dan zullen we het volgende lied zingen. Hebben we die? Oké. Nou. Sorry. Dan wil ik Roland uitnodigen voor de lesstudie.
Goedemorgen, broeders en zusters. Heeft u ook zo geworsteld met de les van deze week? Vooral op dinsdag.
Dinsdag gaat over.
Dinsdag gaat over. Even kijken hoor, we gaan even naar dinsdag. Aan zijn voeten. Psalm 47, vers 1 tot en met 4. Wie wil hem even lezen? Zover. Welke plek zullen wij uiteindelijk innemen in het koninkrijk? Kunt u het eruit halen uit deze tekst? Nee, hè? Nee, staat er totaal niet in. Want het een hele. Of, ik weet niet of de Engelse iets meer uitkomst biedt. Ja, dat wel, ja. Dat. Ja. Ja. Nee.
Je staat toch uiteraard volgens onder onze voeten?
Ja, hij ben vol onder onze voeten. Ja, dat is iets heel anders. Want deze les gaat eigenlijk over. Wij komen uiteindelijk aan Jezus' voeten terecht. Maar deze tekst, ja, ik weet het niet, maar. Ja. Ja, nee. Maar de les gaat over, wij zijn dadelijk op onze plaats aan Jezus' voeten. Daar gaat de les over. En dat vinden we zeker niet uit Psalm. Ja, maar dat is nog steeds niet aan de voeten van Jezus.
Wij zijn onder
Jezus
en
de wereld steeds weer om. Ja, dat wordt daar wel duidelijk uit, ja. Maar.
Israël is al lekker bezig.
En het houdt daar niet op, want de volgende vraag. Uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vers 13 tot en met 17. Daar moet ook iets blijken uit voeten, maar nee. Vind er geen voeten in terug, in Zacharia wel hoor, daar staat wel iets over voeten. Maar. Ja. Ja, maar. Dat doe je met je voeten, ja. Echt, Peep? Nou, we kunnen ook gaan zitten hoor. Welk vers? Nee? Ja, Zacharia. Bij Zacharia wel, hè? Dat heb ik gezegd. Maar in Thessalonicenzen niet. Daar staat eigenlijk, ja, het staat er niet letterlijk, dat Jezus de aarde niet aanraakt. Ja. Ja.
En het leefwerk, dat is gemakkelijk met de na de 1000 jaar.
Ja. Dat. Want dat is de enige keer. Of de enige. Ja, dan blijft hij. Dan is hij weer terug op aarde. Als hij wederkomt, zal hij de aarde niet aanraken.
Als je het
Nou, dan is dat maar een holshoopje. Maar Christus heeft er gestaan.
Ja.
Christus heeft daar woorden van uitgesproken. En er zijn zoveel dingen in zoveel momenten waarin de Olijfberg voorkomt. Nou ja, denk aan de berg Sion. De Olijfberg die steekt nog een eind uit over de berg Sion, maar daar stond vroeger dus wel de tempel. Dat is een heuveltje.
Nog klein, hè?
Maar het was, ja. Rome is gebouwd op 7 heuvelen. Hè? Dus dat is helemaal perfect. Als we het zo mogen zeggen. Nee, maar voor de mensen in die tijd was dat natuurlijk heel belangrijk. Want inderdaad, vanuit het dal, de Kidron Valley, Kidrondal, daar keek je zo tegen de Olijfberg op. Natuurlijk ligt er dan aan in welke positie je verkeert. En als je op die Olijfbergheuvel staat, inderdaad, dan kun je heel mooi op Jeruzalem kijken. En nu is Jeruzalem zo uitgebreid met al die extreme hoge bouwwerken. Van het oude Jeruzalem is niks meer overgebleven.
Nee, dat volgens mij niet.
Alleen die paar steegjes in het centrum.
Ja, en de klaagmuur.
Maar dit is beeldspraak natuurlijk.
Hè? Ja, ja, ja.
Dit is beeldspraak. Olijfberg. Nou ja, Christus is verrezen vanaf de Olijfberg. Wat wil je nog meer?
Het is wel een hele mooie plek.
Ja.
Hè? Zeker qua geschiedenis. Maar ja, gewoon, ik kon de antwoorden niet vinden op dinsdag. Dat heb je wel eens. Dat, ik denk van, ja, waar gaat dit over?
Het begrip voeten, hoe dat gebruikt wordt in verschillende situaties. Hè? Voeten. Ja, als je denkt aan bijvoorbeeld het geval van Job, Satan. Als God Satan vraagt, waar kom je vandaan? Ja, ik heb gewandeld of ik ben dus. Voeten heeft iets van eigenaar, domein, je eigen domein. Het geeft van een begrip van dat. Ja, eigenaar.
Als het eronder zit.
Ja, ja, ja.
Oké. Okay. Voeten, er komt ook in het beeld van Daniel, hè? Daniel 2. Voeten, het laatste stukje waar we nu zijn. Dus voeten komt heel veel voor in de Bijbel. Maar onze plek zou dus zijn aan Jezus' voeten. Ook dat nog, ja. Ook voeten. Elke keer weer die voeten. Dat, goed, we gaan even gewoon weer terug naar zaterdag de kerntekst. Dat volken u loven. God, dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde. Want u bestuurt de volken rechtvaardig. U wijst de naties op aarde de weg. Zien wij daar nu nog wat van terug? Ja, behalve bij Gods volk zelf, maar. Nee, hè?
Ze juichen niet op God.
Nee, ze juichen om van alles en nog wat, maar niet om God.
Kennen jij God bestaan?
Het grootste gedeelte wel, ja. Ik, wanneer was dat? Donderdag liep ik even naar de Albert Heijn bij ons in het centrum. Toen werd ik aangehouden door 2 dames. Die vroegen of ik Jezus kon. Ik zeg, ja, die ken ik. En ze wilden met me bidden en de Heilige Geest. En ik zeg, je mag bij mij bidden hoor, dat is geen probleem. Tot afsluiting zeg, let goed op, de Heer komt spoedig. En daar zeiden ze dan amen op. Dus die mensen zijn er nog wel, maar het zijn er weinig. In vergelijking met de wereldbevolking is het maar heel weinig. Ja, toch? Ja, in die vergelijking wel, ja. Ja. Ja, tuurlijk.
Als het dan misschien nog niet als duurt, maar toch wel weer terug.
Ja, maar bij de opstanding gaat het natuurlijk wel vanuit het begin helemaal tot de tijd van dan. He, dus er staan heel veel mensen op, dat zal de meerderheid zijn, gegarandeerd. Dat, niet de mensen die leven zullen de meerderheid uitmaken. Dat zal ook maar een klein groepje zijn in verhouding. Staan die? Ik denk op.
Ik heb dit opgehaald, kijk net onder mijn neus gekomen. Maar het is een vraag van: spreek hij nou over het verleden of spreek hij nou over de toekomst? Want als ik nou de toekomst nu ga bekijken en ik ga dat even bezien volgens wat die tekst zegt. U wijst de natiën op aarde de weg. Momenteel vraag ik me af, hoe zit het een beetje in elkaar?
Ja, dat vroeg ik net ook. Dat was mijn vraag ook zo net.
Oh,
ja, maar hij praat daar over het voor hem heden. Hè? Dus voor ons in het verleden, maar voor hem op dat moment.
Hè? Dus, in het verleden wat God gedaan heeft.
Nou, het verleden misschien ook, want daar heeft hij een bepaalde inzicht in natuurlijk. Hè, dat.
Ja.
Maar de toekomst kon hij niet overzien op dat moment.
God wijst eruit, maar als het gaat over.
Ja, zelfs Gods eigen volk ging daar behoorlijk mis aan. En eigenlijk kan ik het me niet voorstellen, maar ik heb ook niet geleefd in die tijd, dus... Maar ja. Ik kan me eigen niet beter voordoen dan hun. Want ja, als je leeft in die tijd is dat ook weer heel anders. En je weet niet alles van wat je nu weet. Als je in die tijd zou leven, ja, dat is een hele andere tijd. Dus dat, voor ons is het moeilijk te begrijpen misschien, maar... Ja. Ja, zo ziet het eruit, ja. Ja. Staat dat erboven? Oh ja, ik heb hier gewoon. Ja. Ja. Ja, en voor je voedsel en noem maar op. Ja. Oké. Goed, door naar maandag. Een betrouwbare hulp in nood. Psalm 46. Voor de koorleider van de Korachieten, op de wijze van de jonkvrouwen, een lied. God is ons een toevlucht, een sterkte ten zeerste bevonden in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatsen zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen naar wateren. Laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Een rivier haar stromen verheugen, de stad Gods, de heilige onder de woningen des Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Volkeren woeden, koninkrijken wankelden. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere is met ons, een burcht is ons, de God van Jacob. Komt aanschouwt de werken des Heren, die verwoesting op aarde aanricht, die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stuk slaat, de strijdwagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. Een burcht is ons de God van Jacob. Deze tekst doet mij een beetje denken aan ons vorige kerkgebouw. Vaste burcht, ja. Ja, er bestaan nog kernachtigere teksten die richting op natuurlijk. Maar ik dacht gelijk aan onze kerk, het vorige gebouw waar we zaten.
Om de aandacht op hem te geven dan, hè?
Ja.
Maar betekent dat nou dat we geen moeilijkheden hebben, dat we geen problemen in ons leven hebben? Dat lijkt me toch wel. Dat er zijn mensen die in de bus zitten en anderen in de leven.
Ja. Ja. Ik kan niet uit het verleden halen dat Gods kinderen zonder problemen hebben geleefd. En ook uit het heden ook niet, dus... Ja, die problemen die zijn er. Jezus zegt het zelf ook. Ja, ook in de reden over de laatste dingen komt dat ook aan bod. Op de duur zullen we op de vlucht moeten, zegt hij. Dus het is niet allemaal zonneschijn. Dat zou wel. Maar daar heb je toch wel een probleem hoor. Een groter probleem dan met de wereld. Ja, maar dan heb je het met de Heer.
Als u de Hebreeuwse tekst leest.
Ja.
Wordt gesproken in vers 1 of vers 2 over God. Over God, hè. En dan in vers 9 zie je de werken van de Heere met hoofdletters. En vers 12, de Heere. Vers 5, God. De stad, Gods enzovoort. En er wordt allemaal Elohim gebruikt. En Yahweh. Of wij spreken het uit als Yahweh. Dus wie wordt hier nou bezongen? God. Of de zoon van God, die dus die genoemd wordt.
Ik denk de zoon van God.
Ja.
Dat lijkt mij logisch in dit geval.
Ja. Komt de Heilige Geest ook om de hoek kijken, als ik het zo mag zeggen.
Maar de dame die broeder noemt, Elohim en
Yahweh,
dat slaat meer op de zoon van God. Toch?
Elohim is de schepper.
Ja, nou. Maar
Christus ook schepper.
Ja. Hij was toen nog geen Christus, maar goed. Hij was wel de schepper.
Maar wat George zegt, dat is waar. Want God, ja, dat. God is een driepersoonseenheid.
Ja, ja.
Drie personen eenheid, laat ik het zo stellen. En daar kunnen wij niet bij met ons menselijk verstand. Je hebt de Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God. Over de Heilige Geest wordt hier niet helemaal over gesproken.
Nee.
Maar hij is aanwezig. Namelijk door de inspiratie.
Uh-huh.
Die Korachieten, er waren zeer conscientieuze en religieuze mensen bij, mannen bij. Ongetwijfeld is dat een geïnspireerde dichter geweest, een Korachiet, die dit lied samengesteld heeft, gecomponeerd heeft enzovoort. En de Korachieten die gingen dat allemaal zingen. Maar wat ik zeggen wil is, en daar ben ik het met George eens, je hoort niets over de Heilige Geest, maar die psalm zou nooit geweest zijn als de Heilige Geest niet had gewerkt. Begrijp je?
Ja.
En dan spreekt hij over de Heere, Yahweh. Of wij zeggen altijd Yahweh. Ja, Jahwe. Ja, ik zeg, jij zegt Jahwe en ik zeg Jehovah. Maar goed, als je de Hebreeuwse tekst leest, is het Jehovah. Maar God is Elohim. Bereshit bara Elohim. Hè? In het begin schiep God. Maar alle drie zijn één.
Ja.
Je kunt ze eigenlijk niet loszien van elkaar.
Ja, als je de ene looft, loof je dus de andere mee. Ja.
Kan ik God nou loszien? Oh, sorry. Kan ik God nou loszien van het sterven van Jezus? Want daar moet u toch ontzaglijk veel verdriet van gehad hebben, dat hij daar zijn zoon ziet sterven. Of zie ik dat verkeerd? We maken toch op een of andere manier, moeten we toch allemaal, moeten we iets meemaken. Dat ellende met zich mee te brengen. Want dit is een ellende die God zelf meemaakt. Ondanks dat we God loven en prijzen. Maar dat er dan toch iets is waarvan je zegt van ja, God blijft toch ook ergens in zijn gevoel, blijft hij hetzelfde als een mens.
God is eigenlijk 3-1, hè? Waar je over spreekt, is eigenlijk de vader die verdriet heeft dat zijn zoon daar moest sterven. Dat is één van de 3-eenheid. Maar wat ik erg belangrijk vind, wat voel je nou zelf? Want hij is daar ook gestorven voor jou. Ja, dat God daar verdriet van heeft, ja tuurlijk. Jezus had er zelf ook verdriet van dat hij moest sterven voor al onze zonden. Dat is op zich is dat God dat, of dat Jezus dat ervoor over had om dat lijden te ondergaan. Om ons te redden.
Zeg je daarmee dat God dan toch zoveel kracht heeft om daar boven te staan?
Ja, zeker. Dat anders was het niet gebeurd. Hij is weer opgestaan.
Wie moet Christus opwekken als de vader ook overleden is?
Ja, kijk, daar zijn de teksten wat verwarrend over, vind ik zelf. Want er staat ook dat Jezus zichzelf zou kunnen laten opstaan. Maar er staat ook een tekst dat God de vader hem weer opwekt. Hè? Dus ik denk dat beide niet onmogelijk zijn. Voor God is eigenlijk alles mogelijk. Ja, dus.
Ja. Nou, ik denk aan de kruisiging en Jezus, uh-huh. Doodstrijd daar aan dat kruis ten behoeve van ons, door ons. Alle drie de goddelijke personen waren daar aanwezig.
Ja.
Er staat geschreven dat op een gegeven moment, tussen 2 en 3 uur, om precies te zijn, maar dat is een menselijke inschatting. Maar op een gegeven moment werd het duister in het land. God daalde neer. Denken wij nou werkelijk dat God zijn zoon in de steek liet? Nee, zelfs niet in zijn lijden daar aan het kruis, ten behoeve van de mensheid. En de Heilige Geest gaf Johannes de kracht om daar onder dat kruis te staan. De grote evangelist. Die zo lang leefde dat hij zelfs het boek de Openbaring nog kon schrijven in zijn hoge leeftijd. Omdat hij dat allemaal meemaakte. Maar God, er was een enorme duisternis en God daalde neer. Want hij wilde bij zijn zoon zijn.
Ja.
In de stervensproces. En de Heilige Geest was ongetwijfeld daar ook aanwezig. Ik kan niet aantonen hoe of waar. Maar waarschijnlijk troostte hij Maria, troostte hij Johannes, gaf hem kracht om te dragen enzovoort. Totdat Jezus dus uitsprak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Ja.
Dus door die enorme, dikke duisternis van zonde.
Zag Jezus zijn vader niet die naast hem was.
Was de vader toch aanwezig.
Ja.
Je kunt het je niet voorstellen. Kijk, dit is de goddelijke natuur. Hij is alomtegenwoordig.
Mm-hmm.
Dus je kunt niet voorstellen dat God Jezus daar liet gaan. En dat hij daar ergens in het universum was. Ik weet het niet. God is alomtegenwoordig. Maar mensen konden zijn heerlijkheid niet aanschouwen. Want er was een dikke duisternis. En daar was God aanwezig bij zijn zoon. Op zijn sterfbed. Begrijp je?
Ja, als God,
zo zie ik het. Zo interpreteer ik dat.
Als Gods heerlijkheid direct daar aanwezig zou zijn, zou iedereen om hem heen sterven.
Tuurlijk.
Dan was er niks meer over op dat moment. Nee, ik kreeg het.
Nee, de zonde
dat
schijnt.
Komt door de zonde.
Dat is het grote mysterie. Joh. De zonde brengt scheiding tussen de mens, Jezus en zijn vader, terwijl zijn vader er was. Kijk, als je over die dingen gaat nadenken, dan wordt dat evangelie levend. Dan zie je het gebeuren. Zie je? Idem dito.
Hij riep ze zelfs. En op dat moment konden ze er schijnbaar nog tegen. Ja, want hij heeft zelfs zijn kleed aangekleed. Dus ja, op dat moment konden ze er nog tegen. Ik denk dat die uitstaat.
Ja? Nee.
Nou, en daar staat voor je.
Het gebeurt zelfs met ons, hè. Ik heb dat heel vaak. Als ik dan een week niet ben geweest, of vooral in de vakantie, als ik dan 3-4 weken niet ben geweest, dan voel ik dat God steeds verder van mijn bed staat. Dus dan krijg ik bijvoorbeeld gedachtes, onrustige gedachtes die ik normaal niet heb. Of ik doe een beetje kattig of een beetje lelijk tegen andere mensen. Of ik ga ineens oordelen. En dan denk ik, hé, wat is er met mij aan de hand? God, waar bent u? En dan draai ik hem om. Oh nee, ik ben niet met God bezig. Hij is er gewoon, hij draagt mij gewoon, maar ik ben de verbinding aan het verliezen met de Heer. En dat merk ik gelijk in mijn doen en laten van mijn dagelijkse dingen. Ik wil ook nog even terugkomen op problemen. Ik zie echt van, ja, problemen bestaan eigenlijk niet. He, want daarnet werd er gezegd van, als je dan met God wandelt, zijn er, leid je dan ook? Zijn er ook problemen voor Gods kinderen? Voor mij bestaan problemen niet in de. Ik denk dat de menselijke brein, zeg maar, die maakt een probleem. Maar wat voor u een probleem kan zijn, hoeft voor mij geen probleem te zijn. Dus ja, ik denk dat als wij wel met God wandelen, dat we anders naar problemen kijken. En dat we dat veel beter kunnen dragen, veel meer kracht voelen en veel sneller eruit komen. En het geloof. Ja, wij creëren ze wel. Ja.
Je hoeft ze niet te creëren. Ja. Dingen overkomen je.
Ja, maar kijk, hoe ga je ermee om?
Ja, maar het feit dat die dingen gebeuren, weet je wel, dat is een feit, dat moeten we onder ogen zien. Dat soms, weet je wel, dingen gebeuren waar bijvoorbeeld je geen schuld aan hebt, maar je kan in diepe problemen komen, diepe last krijgen, weet je wel, daarvan. Maar dan is God er. En dan als je dus weet dat je tot God kan komen, God je kan helpen, dan ga je een, zeg maar, anders met die problemen om, want hij helpt je er doorheen. Dus je geloof in God, dat hij dat kan doen voor jou, dat helpt jou om door die problemen heen te komen. Maar de problemen zijn er degelijk en die kunnen echt een, ja, soms heel erg zijn.
Ja. Nou ja, zoals jullie weten, ik zit binnenkort zonder werk. Ja. Hè? Ja, nou ja, het was nog niet de bedoeling. Ik moet nog een jaartje of vier. Dus, maar ik merk toch dat ik er heel anders mee omga dan de meeste van mijn collega's. Sommigen zijn er ook nuchter in hoor. Ook gewoon wereldse mensen kunnen daar heel nuchter in zijn. Maar over het algemeen, ja, er zijn de ene maakt zich drukker dan de ander. Ja, ik denk het komt wel goed.
God heeft ons geen veilige weg beloofd.
Nee, nee, nee.
Maar wel een veilige aankomst.
Ja, ja.
De weg is hard en moeilijk.
De weg kan hard zijn.
De levensweg. Ja. Is met ups en downs. Kijk maar naar vele van Gods grote dienaren, de apostelen. Wat is Paulus wel niet geleden?
Ja.
Om Christus wil. Maar hij is wel aangekomen waar hij naartoe wilde. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat zegt hij zelf ook, hè? Ik heb de goede strijd gestreden.
Ja.
Dus we hebben, als er problemen op ons weg komen. Dat zijn die problemen er misschien om ons te rijpen. Hè? Om God meer te zoeken. En om ons eraan te herinneren dat Jezus met je loopt.
Ja.
Als je daar blijft voor open blijft staan. En niet gaat proberen om te overleven zonder Jezus.
Ja.
Dan is het moeilijk. Het is een moeilijke weg.
Ja.
Maar onze weg wordt door Christus Jezus, hoe moeilijk ook, toch in een bepaald perspectief gezien. Zodat je erin kan berusten.
Ja.
En berusten in iets wat je overkomt, wat naar is, dat is heel moeilijk. Alleen door Christus kracht kunnen we dat doen.
Ja. Jane.
Die Paulus, ja, er is een tekst in, ik weet niet precies waar het staat, maar Paulus zegt dat we moeten verheugd zijn, blij zijn wanneer dingen ons overkomen.
Uh-huh.
Het is eigenlijk een beetje een tekst waarvan je denkt van, hoe dan? Ja. Maar ik kan het beamen omdat ik dat dus zo ervaren, tenminste niet altijd, maar dat ik op een gegeven moment zo ben gaan ervaren dat ik weet gewoon van, God zal zijn macht, zijn kracht juist laten zien op die momenten wanneer het zeg maar het moeilijkste is. Dus dat is wat ik eigenlijk naar uitkijk, van hoe gaat God nu, weet je wel, mij uit deze problemen helpen. Dus daar richt ik me op. Ja. En ik had dus niet verwacht dat, weet je, ik moest aan die tekst van Paulus denken, en dat ik niet verwacht dat je daaruit toch die vreugde kan halen, omdat je weet dat God er met je is en je eruit zal halen.
Ja.
Op wat we hier ook, hè?
Ja, maar we moeten ook niet vergeten dat we heel veel problemen zelf veroorzaken, hè? Dat, niet, kijk, Paulus die ging op reis om het evangelie te verkondigen. Die kwam allerlei ontberingen tegen. Ja, dat was in het werk van de Heer. Dat is iets heel anders dan als... wat? Nee.
Vind je? Want dat vraag ik me soms ook af. Dat bestaat als je leidt in Christus of voor Christus. Maar ik denk ook als je de keus maakt om bijvoorbeeld niet te kiezen voor het kwade, maar het goede, dat je ook gewoon op de, weet je wel, met de manier van Christus, en ook altijd het eigen problemen, maar het heeft te maken van hoe, wat voor keus maak je. Want je kan, als je voor Christus kiest, op de manier van Christus, dan maak je keuze om, ondanks al die problemen bijvoorbeeld, niet iets verkeerds te gaan doen, maar juist op God te vertrouwen. Dus dat is ook lijden op een manier waarop, dus het heeft niet te maken alleen met omdat je Gods boodschap gaat brengen, dat je dingen meemaakt. En die dingen dan, weet je wel.
Ja,
en soms denken we ook dat we dingen zelf kunnen oplossen, maar eigenlijk is de beste oplossing als je naar God toe gaat. En samen met God gaat oplossen.
Ja.
De oplossing zelfs, bij God zoeken.
Zelfs door je eigen gemaakte problemen.
Ja hoor, ik ben ook een mens, dat weet hij.
Stanis.
Ik zeg, we denken zo Europees.
Huh? Okay.
En de Europese gedachte, dat heeft dus eigenlijk merendeels te maken met hoe wij dus nu staan tegenover onze God. wat wij voelen ten opzichte van onze God. Maar er zijn heel wat mensen bij die heel wat anders voelen. Als ik nou bijvoorbeeld de begrafenis nou van deze week van de vader van mijn schoondochter, laat ik het zo maar zeggen.
Mm-hmm.
En dan zie je dat die man, die is dus niet opgegroeid als ons Europese mensen, maar is opgegroeid in situaties als de moslims.
Mm-hmm.
En dan wordt hij de volgende dag, wordt hij gelijk, wordt hij begraven. De volgende dag moet ook gelijk maar de familie eigenlijk maar afstand nemen. Want waarom al zo mogen de vrouwen er niet bij zijn?
Uh-huh.
Heel vreemd dat het klinkt, maar het is zo.
Ja.
Dus ik zeg alleen maar, zeg ik van, laten we even goed denken dat we dus mensen zijn. Dat we dus onder een samenleving leven waarin we te maken hebben met ons persoonlijk geloof. Dat mag ik ook voorop nog wel stellen. Maar dat je ook met andere gelovige mensen dus te maken hebt die ook anders kunnen denken.
Ja, ja. Tuurlijk. De wereldse mensen denken er ook heel anders over. Sommigen zijn heel nuchter erin en anderen die zitten gelijk in een heel diep dal. Kijk, en daar hoeven wij niet doorheen. He, met Christus kunnen wij daar gewoon boven blijven. Wij hoeven dat dan niet door.
Moet je niet door een diep dal?
Dat kan. Dat kan. Meestal zorg je er zelf voor dat je in dat diepe dal komt. Maar Christus staat altijd klaar om je er weer uit te helpen. He, dus wij gaan dat diepe... Dat diepe dal hoef je niet in te komen. Het kan dat je erin komt.
Ja, het kan. Je kan
erin
komen.
Ja. Dan zou ik dat geen diep dal noemen. Maar goed, dat is een interpretatieverschil misschien. Maar de meeste mensen zitten er niet op te wachten als je wat erover te zeggen hebt, nee. Ik heb maar een paar collega's hier die er wel eens naar vragen, maar het grootste gedeelte kan ik beter mijn mond dicht houden, hoor, want... Ja. Ja. Menselijk gezien in elk geval wel, ja. Maar dat is voor ons het einde in zicht, hè. Ja, als dat gebeurt, dan weten we, nou duurt het niet zo lang meer. Dat is heel kort.
Ja. Hey, maar Ronald, kom je ook een beetje spanningsveld tegen bij jezelf? Dat aan de ene kant moet je bidden voor deze wereld. Moet je bidden dat er vrede is tussen mensen. Moet je best doen voor je medemens. Aan de andere kant weet je dat het eigenlijk erger gaat worden.
Ja.
En deze wereld gaat kapot. Ja. Dus die spanning stelt tussen blijven bidden voor vrede. Hè? Israël, daar in die gebieden, Gaza. Maar tegelijkertijd weet je dat het steeds erger gaat worden. Ja. Spanning stelt. Je weet het.
Ja, maar... Je hebt er.
En als het ware? En mijn God vraagt toch, bid voor je. Blijf bidden voor je medemens. Blijf energie steken in je medemens. Blijf.
Ja.
Hij zegt niet voor niks, ik heb ook schapen in de handen gestoken.
Ja.
Moeten bidden voor datgene wat wij hier hebben. Maar dat we eigenlijk daar moeten blijven bidden.
Ja.
Voor mensen die in deze wereld zijn.
Ja, maar we krijgen van Jezus zelfs de opdracht om voor onze vijanden te bidden. Dus ja, hoe ver gaat dat? Dat spanningsveld zou er eigenlijk dus niet moeten zijn. Hè? Dat spanningsveld maken we meestal zelf.
Dat betekent dat we een coöperatieve blik moeten hebben. Dus niet een egocentrische blik. Alleen betekent dat wij dat we een coöperatieve, een bredere kijk hebben. Dat er meer mensen zijn. Dat je ook teleurgesteld kan zijn. Ja. Als je probeert het in het leven om een van die eerste persoon te leren kennen. En dan proberen het even te proberen te brengen. En dat dan niet wordt op ingegaan.
Ja, dat is
die andere
kant.
Ja.
Je kan er wel een ding van hebben. Ja.
Ja. Jezus had er ook regelmatig verdriet van dat hij vooral de leiders niet echt wilden luisteren naar hem. Ja, dat is zeker waar, tuurlijk. Het doet je goed als je iets goeds hebt kunnen betekenen voor iemand. Al gaat het om voedsel of weet ik veel wat, als je iets hebt kunnen betekenen voor iemand, ja, dat voelt goed. Ja, ik kan er niet. Niet dat je er trots op moet zijn, maar ja, het is beter dan dat je een vijand maakt, zeg maar. Boeddha zei dan.
Nu je dat, die uitdrukking weer galmt van dat je iets moet betekenen. Jongen, dan zeg ik, kijk ik op mijn leven terug.
Ja.
En ik ben docent geweest in de theologie. Ik ben zelfs het hoofd van de theologische afdeling geweest in Kenia. Maar goed, dat zijn allemaal titels en dingen, toeters en bellen. Maar dan sta je daar voor klassen. Predikantenklassen, nou 11, 12 personen. Prachtig, 12 discipelen. Godsdienstlessen, waar cursisten allemaal aan deel moeten nemen, of ze nou gelovig zijn of niet, of ze islamiet zijn, hindoeïst of christen, maar dat heet dan de fundamentals of faith, daar heb ik ook gedoseerd. Maar dan zit je daar, dan sta je daar voor 120 mensen, sta je daar het evangelie te verkondigen. Denk daar eens over na. Wat zijn uitdagingen, geweldig. Of dat je daar life and teachings gaat doseren. Het leven en de leer, de onderwijzingen van Christus. Dat zijn allemaal eerste en tweedejaars cursussen. Voor het eerste jaar en tweede jaar. Maar dan verkondig je daar het evangelie. Ik heb ook gezegd tegen mezelf, jongens, ik ga hier niet alleen maar uitsluitend academisch te werk. Ik ga hier ook evangeliserend te werk. En vooral toen we dus bij het lijden van Christus kwamen, ja, dan kun je geen academische termen gebruiken. Dan ga ik evangeliseren. Maar wat ik zeg, nou ja, of je gaat Grieks doseren. Hè? Ik bedoel, ik heb zoveel mogelijk doseren. Ook oud-testamentische profeten. En dan Daniel en Openbaring, natuurlijk. Maar als je dan nagaat dat wij dus 13 jaar in Afrika zijn geweest. Hoeveel studenten ik aan mijn voeten heb gehad. Hoeveel van hen in hun geloof gesterkt werden. En dat er zelfs er eentje was die tegen de directeur van het instituut zei, ja, als je in die klas geen absentiste wordt, dan word je nergens.
Ja.
Zie je? Dat heb ik dus gehoord weer van de directeur. Wat had een student tegen hem gezegd? Als je daar in live and teachings geen absentiste wordt, dan word je het nergens. Niet om mij op de borst te kloppen, maar om te zeggen van, wat een fantastische mogelijkheden heb ik gehad om het evangelie te verkondigen.
Ja.
En nou zit ik hier.
Tante Jane aan het kijken is op de klok.
Oh, de tijd is op.
De tijd begint een beetje op te raken.
Oké.
Okay. Maar u heeft dan voor een honderdtal leerlingen gestaan. En dan denk ik aan Jezus van, hoeveel mensen stonden daar bij hem als hij zijn bergreden sprak? Dat,
ja, maar ja, als ik ze allemaal over die 13 jaar optel,
ja, dan zijn
dan kom ik ook in duizenden.
Goed. Jane, het woord aan jou.
Nou, het was weer een fijne les. Om met elkaar weer zo in Gods woord bezig te zijn. En daar weer alles uit te halen wat we nodig hebben. Het zendingsverhaal of zendingsbericht. De titel is Zoveel Regeltjes. Het vindt zich plaats in Indonesië. En de hoofdpersoon is Fabiola. Fabiola's leven was al een tragedie nog voordat ze in Indonesië geboren werd. Haar moeder was 3 maanden in verwachting van haar toen haar vader stierf. Toen ze 18 werd, stierf haar moeder. 2 jaar later overleed haar oma. Ze had de meeste moeite met de dood van haar oma. Fabiola had bijna haar hele leven bij haar oma gewoond en ze kon zich geen leven voorstellen zonder haar. Fabiola volgde een opleiding tot verpleegster toen haar oma overleed. Ze woonde in een studentenhuis op de Klabat Universiteit. Ze had op aanraden van haar oudere zus voor deze universiteit gekozen. Er is een studentenhuis, zei haar zus. Daar zijn wel een paar regels natuurlijk, maar regels zijn goed. Fabiola was daar nog niet zo zeker van. De universiteit had wel heel veel regels. Het overweldigde haar na het leven bij haar oma. Fabiola voelde zich compleet aan banden gelegd. 1 regel luidde dat de studenten in het studentenhuis 's ochtends en 's avonds bij de wijding aanwezig moesten zijn. Een andere regel vereiste dat studenten elke sabbat de erediensten bezochten in de kerk van de universiteit. Fabiola wilde niets van God of de Bijbel weten, ze beklaagde zich bij haar zus. Hou vol, reageerde haar zus, je zal er geen spijt van krijgen, regels zijn goed. Nog steeds was Fabiola daar helemaal niet zo zeker van, toch besloot ze de universiteit een kans te geven. In het studentenhuis deelde Fabiola haar kamer met 3 adventistische kamergenootjes en ze nodigden haar uit om God met elkaar in hun kamer te aanbidden en tot hem te bidden. Ook vroegen ze haar op vrijdagavond de sabbat met hen te openen. Fabiola vond het maar niks dat ze verplicht naar de ochtend- en avondwijdingen moest in het studentenhuis. Ook de sabbatdiensten in de kerk stonden haar tegen. Ze begreep niet wat haar kamergenootjes bezielde, dat ze nog eens extra diensten wilde houden in haar slaapkamer. Het maakte haar nieuwsgierig. Waarom moeten we God op sabbat aanbidden, vroeg ze haar kamergenoten. Als je graag wil weten waar we op sabbat naar de kerk gaan, moet je de predikant om uitleg vragen, antwoordde een van haar kamergenoten. Fabiola zei dat ze er nog helemaal niet klaar voor was de Bijbel te bespreken met de predikant. Hier, het maakt niet uit als je daar niet prettig bij voelt, zei de kamergenoot. Je moet 6 godsdienstlessen volgen op de universiteit, daar leer je ook meer over de sabbat. Alle studenten aan de Klabat Universiteit waren verplicht 6 godsdienstlessen te volgen. Tijdens die lessen kreeg Fabiola antwoord op haar vraag over de sabbat. Na afloop van de laatste les over het boek Openbaring vroeg ze de leraar om meer bijbelstudie. Ik hoorde even een gek geluid. Oh, oké. Ja, bekend. Het volgende semester gingen de bijbellessen dan ook volledig de diepste in. De decaan van het studentenhuis Delhi en haar man bestudeerden de Bijbel met haar. Na verloop van tijd besloot Fabiola Jezus aan te nemen als haar persoonlijke verlosser. Ze gaf hem haar hart en liet zich dopen. In de maanden na haar doop heeft een nieuwe vreugde haar hart vervuld. Hoewel ze haar vader, moeder en oma heeft verloren, kreeg ze er een nieuwe familie bij op de universiteit. De decaan van de universiteit en haar man zijn als ouders voor haar. Haar kamergenootjes zijn als zussen. Ook voelt ze zich helemaal niet meer beperkt door de regels van de universiteit. Nu weet ik dat de regels voor mijn eigen bestwil zijn, zei ze met een glimlach op haar gezicht. Het Edelweiss studentenhuis waar Fabiola woont op de Klabat Universiteit in de buurt van Manado, Indonesië, is gebouwd dankzij een 13e sabbatscollecte in 1981. Fabiola is een van de vele jonge vrouwen die de decaan van de universiteit en haar man tot de doop hebben begeleid. Onder Gods zegen zal de 13e sabbatcollecte van dit kwartaal dezelfde langdurige impact hebben als de collecte voor de Klabat Universiteit zo'n 44 jaar geleden. Dank u wel dat u veel wilt schenken tijdens de 13e sabbatcollecte op 28 juni. Dus niet vergeten wat extra opzij te zetten en mee te nemen, 28 juni. voor het zendingswerk. We gaan het laatste lied zingen en ik wil vragen als er iemand vrijwillig het offer wil ophalen. Zullen we bidden. Trouwe Vader, dank u wel dat u ons in staat heeft gesteld, Vader, om ja, datgene wat al van u was, om terug te geven, dat deel voor uw werk. Wilt u het zegenen, Vader, dat het op de juiste plekken terecht mag komen, zodat het het doel waar het voor bedoeld is, Heer, dat mag gelukken. En Vader, dank u dat u ons uw woord gegeven heeft, zodat we beter kunnen leren wie u bent en de manier van leven, Heer, die naar u toe leidt, kunnen volgen. En help ons daarom dagelijks meer tijd door te brengen in de Bijbel, dat we nog meer uw karakter en uw natuur leren kennen. En wij danken u dat u ons op die manier uzelf aan ons heeft geopenbaard. Help dat wij datgene wat we leren en weten, mogen toepassen in ons leven en dat wij die boodschap, Heer, door mogen geven aan anderen, zodat ook zij, Vader, Heer, zich mogen bereiden op uw komst. Wilt u ons verder een gezegende Sabbatdag geven? Bid en vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen, broeders en zusters. De mededelingen, gezegende Sabbat aan u allen toegewenst. Iedereen hartelijk welkom in Gods bedehuis. De mededelingen voor deze Sabbat, de week. Rentmeesterschap, workshop 8 juni 2025. Pinksteren met Pinksteren, denk ik. Workshop 1, schuld, de altijd aanwezige bedreiging van trouw en hoe voorkom je schulden. Het begint om 11 uur en het eindigt om 2 uur. Dus u kunt via de link kunt u deelnemen aan deze een van deze workshops, of beide. Het openbaringsseminar voor volgend jaar, 2026. Er worden 2 sabbatmiddagen in de gemeente Rotterdam-Noord al een aftrap gegeven, zeg maar. Sabbat 21 juni en sabbat 28 juni van 3 tot 5 uur onder leiding van broeder Fred Oudekerk. Dus, want u weet, volgend jaar komt er een grotere seminar in Rotterdam. En ook gemeente Schiedam wil daaraan deelnemen. De voorbereidingen zijn, de gesprekken worden gevoerd. Het is nog niet definitief. Maar er wordt al een aftrap gegeven. Dus de mensen die volgende week, over 3 weken naartoe willen gaan in de middag, die kunnen daar naartoe gaan. Van 3 tot 5. Gemeente Rotterdam-Noord. Uitnodiging, denk en doe mee aan het grote opdrachtfestival 2025. Dat wordt gehouden op het landgoed Oud-Zandbergen van 26 tot en met 28 september. En het thema voor dit jaar is betrokken en verbonden in de missie. Online, als u online gaat kijken, kunt u zich gerust aanmelden. En er worden ook naar vrijwilligers gezocht. De Kids Rally, 14 juni. Ouders, geef uw kind op. Wij hebben op zaterdag 5 juli een gemeentedag. Zoals ik u al eerder had verteld, hebben de jeugdigen het over geen jeugddag meer, maar een gemeentedag. Alle gemeenteleden betrokken bij deze activiteit. Dit is de flyer. U krijgt het volgende week van mij om ook verder uit te delen. Ik heb al een lijst gemaakt met het programma, zo'n beetje. Dus u kunt uw naam noteren waaraan u deel wilt nemen. Welkomstwoord, openingsgebed, zangendienst zal onder leiding zijn van Jane en team. Noem maar op. Dus geeft u zich op. Het is belangrijk dat wij bezoekers meenemen. Had ik al aangegeven, de persoon die de meeste bezoekers meeneemt, die kan een prijs winnen. En ik had ook benadrukt van niet alleen maar baby's, hè. Die zijn welkom, maar de meeste bezoekers. Voedselproject 1. Als u een boodschapje voor uzelf doet, vergeet u niet ook een boodschapje voor de ander mee te nemen. En voedselproject 2. Advent Love project voor dit weekend. Iedereen hartelijk dank die daaraan spullen heeft meegenomen. Maar ze zijn toch voorzien geworden door spulletjes, hè. Ze waren zelf verrast. Maar goed, ook als u uw boodschappen doet, vergeet u niet om ook iets voor dit project mee te nemen. Of contact op te nemen met zuster Sanchez. Suzanne, sorry. Gespreksgroepmiddag 7 juni. Dat is volgende week al. Gaan wij hoofdstuk 29 bespreken. De oorsprong van het kwaad. Dus ik nodig u allen uit om ook in de middaguren aanwezig te zijn. Zodat wij dit hoofdstuk met elkaar kunnen bespreken. Vandaag hebben wij een speciale dienst over de 2% regeling, zeg maar. Onder leiding van zuster Berkel. 7 juni gespreksgroepmiddag. Hoofdstuk 29. 21 juni super sabbatschooldag. U kunt zich opgeven bij George of bij Kai als u daaraan deel wilt nemen. Door middel van een getuigenis, een special, een gedicht, noem maar op. 5 juli gemeentedag. Kunt u zich bij mij opgeven via de lijst. En wie de meeste bezoekers meeneemt, die kan een prijs winnen. En Sabbat 7 juni, dat is volgende week, hebben we eerst de eredienst en dan de Sabbatschool. Want de spreker, zijn zoon wordt volgende week gedoopt en hij wil heel graag aanwezig zijn. Dus ik verzoek u volgende week echt om 9:45 aanwezig te zijn. We hebben eerst de eredienst en daarna de Sabbatschool, want ik kom vanuit Amsterdam. Betaling, lesboekjes voor het jaar 2025, een herinnering, vergeet u niet dat te doen. Ik wil een ieder bedanken die het al heeft gedaan en ook ieder bedanken die zijn bijdrage levert door middel van giften of wat dan ook. Vergeet u niet uw lesboekje zaken af te ronden. Ja, vandaag is de laatste Sabbat van de maand mei. Alle jarigen nog van harte gefeliciteerd. En volgende week zitten we alleen, nee, morgen zitten we alleen juni, hè, 1 juni. En alle zieken wensen wij van harte beterschap. Laten wij voor deze mensen blijven bidden. Psalm 46 vers 9 zegt, kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterd is wat Hij op aarde verricht. Amen. We hebben vandaag zuster Berkel, onze eigen predikante. En vorige week zaten we met 29 aanwezigen. Nagekomen bericht van de koster. Helaas kunnen wij onze spullen niet meer daar in de consistoriekamer opbergen. Want de leden van de kerkenraad die willen die ruimte gebruiken alleen maar voor vergaderingen. Dus voorlopig moeten we onze spullen daar laten in Terpzicht daarboven. En ze zal kijken als wij gebruik kunnen maken van een kas boven rechts in de haal. Dus vanuit de kerkenraad willen ze geen spullen meer hier opgeborgen hebben in de consistoriekamer. Dus dan bent u daarvan op de hoogte. Dus ik blijf u vragen om uw hulp voor het halen en het brengen op de sabbatochtenden. Ja? Dank u wel.
lieve broeders en zusters. Ik heet jullie van harte welkom bij deze eredienst. Fijn dat ze deze alle bijwonen. Juicht de Heere, gij gehele aarde. Dient de Heere met vreugde. Kom voor zijn aangezicht met gejubel. Erkent dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij toe. De liefde van de Vader, de genade van Christus Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dan gaan we nu gelijk door naar het openingslied. Kort en krachtig, zeker. Amen. dan gaan we vervroegd nu de collecte doen. En daar wil ik graag Abigail voor vragen. En normaal zouden we daar een liedje bij zingen. Maar als het goed is, hebben we nu een clipje van de Unie.
Whatever your hand finds to do, do it with your mind. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. What is your hand found to do? The word opportunity is defined by the Longman Dictionary as a chance to do something or an occasion when it is easy for you to do something. If that is your case, remember that opportunities don't last forever. Each of us in the church has been given opportunities to act. Being alive is a chance to accomplish what cannot be done in death. Attending church and hearing God's word is an opportunity to open our hearts to Jesus and commit to Him. Good health is a chance to engage in evangelistic outreach. Listening to this message is an opportunity to give to the advancement of God's kingdom. But this won't last forever. Let us view the present as a special opportunity to support God's work while it is within our power to do so. A time will come, close to Jesus' second coming, when the possessions of many will be confiscated, and we will have to flee before infuriated mobs, leaving all behind. At that time, whatever has not been invested in God's work will be lost forever. As we return our tithe and promise regular and systematic offerings, may we put our desires last and God first.
Dus dan gaan we het gebed over de collecte combineren met het ik nieuw neer. Dus bij deze, als jullie kunnen neerknielen, mogen jullie nu knielen en anders mogen jullie blijven staan of zitten.
I am full to this place.
danken dat wij wat kunnen hebben afstaan van ons overschot. Heer, wilt u dit gebruiken voor uw werk? Of dat u ons gebruikt voor uw werk? Dat mensen die de gelden mogen beheren, dat zij gezegend zijn. En dat de oogst daardoor vermeerderd mag worden. Heer, ik wil u ook vragen voor de mensen die niet aanwezig zijn. De zieken of de zwakken. Geef hen de kracht om aan uw woord te kunnen vast te blijven houden. Zodat zij ook naar de dag dat u komt mogen uitkijken. Heer, ik wil ook vragen om Giselle te zegenen. Zodat de woorden die zij spreken zal u welgevallen zijn. En dat deze ook ons mogen inspireren en raken om goede rentmeesters te zijn voor u, Heer. Ik hoor dit alle vragen in naam van Jezus. Amen. Dan gaan we over op de schriftlezing. Lucas 24 en dan de vers 25 tot en met 53. Hij staat niet op het scherm, dus spits uw oren extra goed. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zou lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken geroepen zullen worden tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat jullie mijn vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee naar de stad tot bij Betanië en daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. Tot zover. Dan gaan we nu het tussenlied doen, denk ik. Ja. Dan mogen we nu luisteren naar wat onze zuster Giselle te melden heeft. God zegen.
Dank u wel, broeder. Heerlijk zo'n aankondiging. Ja, toch? Dank je wel, Kai. Het is toch wat, hè? Dat wij als christenen met elkaar samen zo op een sabbat stil mogen staan bij het feit dat onze identiteit, onze toekomst gevestigd is in de Almachtige zelf. Dat zongen wij net. Het fundament waarop ik sta. En oh, als christenen maakt dat ons zo blij en zo gelukkig en zijn we over het algemeen tevreden mensen, nietwaar? Want ik heb geloof. Halleluja. Ik heb de Heer. Prijs Hem. En hoe geweldig kan het dan voelen om te zeggen, dit is groot geld, dit is groot kapitaal en het is van mij. Jezus is van mij. Hey. Ja toch? Maar is dat zo? Is mijn geloof in Jezus de 2 miljard op een spaarrekening? Waarmee ik dus lekker kan rentenieren. Kan ik rentenieren op mijn geloof, is nog mijn vraag. Kan ik op basis van de band die ik claim te hebben met Jezus Christus zeggen van, ik heb groot kapitaal, ik ben gered, ik ga naar de hemel. Ik weet niet van de rest. Voor de mensen die mindertalig zijn, rentenieren betekent dat je op basis van het kapitaal dat je op de bank hebt staan, want de rente kan leven. Oftewel dat je niet meer hoeft te werken om in je vast te lasten en misschien zelfs alles eromheen hoeft te werken. Je hoeft nooit meer te werken om dat te betalen. Je kunt er gewoon mee doen. En het geld gaat nooit op. Tenzij men aan de rente gaat sleutelen, puzzelen vanuit de centrale bank door wereldeconomieën en dat soort zaken. Maar als je echt kan rentenieren, vroeger was dat het streven van velen, dan kun je vervroegd uittreden en dan hoef je niets meer te doen. Dan kun je gewoon lekker thuis op de bank zitten. Genieten van jouw vrije tijd. Genieten van jouw leven. Genieten van jouw huis. Genieten van jouw ruimte. Genieten van de mensen die jij om je heen wil. Wow. Wat een luxe. Wat een heerlijke, ongelofelijke luxe waar zoveel, vooral vanuit de babyboomers bekeken tot aan de huidige generatie toch wel naar streven. Zoveel streven ernaar te kunnen komen op een plekje in hun leven, een tijd waar ze niet meer iedere dag per se die wekker hoeven te zetten en niet per se hoeven te gaan werken met die ene collega om in hun basisnoden te voorzien. Heel veel mensen streven ernaar te mogen te kunnen rentenieren. En mijn vraag aan ons vandaag, mijn vraag aan mezelf deze afgelopen week is geweest of wij stiekem, of ik stiekem, wil rentenieren op het geloof dat ik heb in Jezus Christus. Nou, maar even mijn vraag uitleggen. Want net zoals je bij het rentenieren nooit meer wat hoeft te doen, halleluja, wij kunnen niks doen om gered te worden, toch? Hij heeft het volbracht aan dat kruis door zijn offer 2000 jaar geleden. En zoals wij net hebben gehoord in de schrifttekst uit Lucas 24, heeft hij beloofd dat hij terugkomt. En wanneer hij terugkomt, dan zijn wij zo blij. Wanneer die terugkomt, zal er zoveel ruimte zijn en wij zullen dan echt daadwerkelijk weer bij hem zijn. En ondertussen, heeft hij beloofd, worden wij met zijn kracht omkleed. Dus wij hebben het goed in het geloof in Jezus Christus. Groot kapitaal. In de overtuiging dat wij verlost zijn. En ik ben vrij, halleluja, toch? Laten we weer gaan kijken naar de schriftlezing. Want zo vaak als wij al, en ik al ruim 29 jaar, mag genieten van het concept dat wij één keer per jaar met hemelvaart een vrije donderdag hebben. Want sommigen van ons, onze jongeren moesten werken. Is het een feit dat wij leven in een wereld, dat wij leven in een tijd waar niet eens iedereen weet waarom er überhaupt een vrije dag gegeven wordt met hemelvaart? Bewijs geleverd in het telefoontje dat ik kreeg afgelopen donderdag. Het was 9:30. Een reclasseringsbegeleider zit met een reclasseringscliënt in de auto en de cliënt belt me op. Giselle. Ik zit hier in de auto met Jozef en het is rustig op de weg, het is hemelvaart. Wat is hemelvaart ook alweer? I kid you not, het was 9:30. Dus ik dan, omdat ik ook in de auto zat, een mini bijbelstudie geven over hemelvaart. Maar ik was toch wel even weer bepaald bij het feit dat ik dus mij afvroeg aan het begin van deze week of ik rentenier op mijn geloof, want ik ben gered. Ik weet wel waar het over gaat. Ben ik dan toch verplicht om het te vertellen? Ben ik verplicht om die telefoon überhaupt op te nemen als het display van mijn auto al aangeeft wie er belt? Eerlijk is eerlijk. Ik wil niet altijd opnemen. En toch doen wij het althans. Toch heb ik het gedaan. En het is niet om jullie weer een bevestiging te geven van hoe geweldig jullie predikant is. Zo geweldig is ze niet. Maar is wel om even mee te geven dat het niet een vanzelfsprekendheid is. Om onszelf niet alleen als gelukkigen te prijzen met het kapitaal van ons geloof. Maar ons echt in te willen zetten als rentmeesters van dat geloof. Niet renteniers, maar rentmeesters is mijn stelling van vandaag. Want er stond geschreven. En Jezus beaamt het volgens Lucas 24 in vers 46. Want hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. Check. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. En dan vraag ik mij toch af, als ik zit in mijn huis, luxe huis. Ik heb veel geld, toch? En ik gelukkig nooit meer hoef te werken als rentenier van dat groot kapitaal, toch? Dat betekent dat niet dat ik dat per se hoef te delen met een ander. Maar als rentmeester wel. Als rentmeester worden wij hiermee alweer bepaald bij het feit dat als die volken opgeroepen zullen worden, dat er iemand moet zijn die dat gaat doen. En waar was Jezus? Leuke quizvraag. Waar was Jezus toen al die volken opgeroepen werden in de 13e eeuw? Sinds zijn hemelvaart. Waar was Christus afgelopen donderdag? Toen het telefoontje ging bij mij in de auto. Kom op. Jullie zijn de gemeente die net jullie Bijbelstudie hebben gehad. Jullie weten waar Christus was, toch? Sorry? Eén tegelijk? In de hemel! Hij is daar! Hij was daar! Ook in de 13e eeuw en ook afgelopen donderdag! Ja, toch? Dus hoe kunnen dan volken worden opgeroepen als hij er zelf niet is? Is dan mijn vraag. En het lijkt bazaal. Ik snap het. Ik weet het. Jullie als trouwe Bijbelbestudeerders, jullie als eigenlijk allemaal theologen in jullie eigen recht, kunnen zoiets hebben van, oh, wat is dit weer? Gaat ze ons nu vragen waar Jezus is? En hoe de volken dan moeten worden opgeroepen? Come on. Maar als wij de kleine vragen niet meteen kunnen beantwoorden, dan gaan wij echt zitten met grote vraagtekens als uiteindelijk het werk gedaan moet worden. En ik ben dus hier, omdat ik ervan overtuigd ben dat wij stiekempjes aan het rentenieren zijn op het geloof. Stiekempjes ontzettend fijn vinden dat wij de Heer hebben en wij ons best doen en wij onze tienden afdragen. Wij af en toe wat extra in de collectepot doen uit dankbaarheid. Maar dat het daar gauw bij kan blijven. En ja hoor, we zijn wel aardig naar de mensen die we kennen. En we zorgen ook voor onze kinderen en kleinkinderen. We doen ons best. Maar dat comfort dat wij ervaren in het geloof, dat is toch zo warm, hè? Dat is toch zo fijn. Het is zo vertrouwd. Het is zo vertrouwd. Dat je bijna indut op die bank van je geloof. Dat het niet alleen een comfortabele bank wordt, maar een bank met een verzwaard deken erbovenop. Waardoor je niet alleen lekker comfortabel zit, maar vooral blijft zitten. En toch staat er dat hij tegen hen zei dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden en dat die oproep gekoppeld zal zijn aan de inkeer die ze zullen beleven. Het lampje dat gaat branden van verheep. Er is een Heer die van mij houdt. Er is een God die zichzelf heeft opgeofferd voor mij. Die wil ik ook dienen. Dat in zijn naam al die volken opgeroepen zullen worden, tot inkeer zullen komen, opdat hun zonden worden vergeven, zodat ook voor hun niet alleen de gave gebracht is aan dat kruis, maar dat ze dat cadeau kunnen uitpakken en die weg kunnen en willen bewandelen in hem. Maar dan moet er een oproep zijn. En natuurlijk zijn we allemaal dankbaar dat we met z'n allen hebben geïnvesteerd, hè, vanuit onze comfortzone in de camera die wij hier hebben staan als gemeente Schiedam. En zijn we dankbaar dat we met z'n allen ook internet hebben en dat wij dus op basis van de middelen die wij hebben in staat zijn om zoveel meer te bereiken dan hier per se zitten op een gemiddelde sabbat. Maar is dat het? Is dat het enige? Afgelopen week hebben wij het aangedurfd. Net zoals wij met Koningsdag het hebben aangedurfd. Om buiten onze comfortzone de Sabbat te beleven. En het was echt buiten onze comfortzone. Amen. Voor de mensen die er waren afgelopen week en de mensen die er waren met Koningsdag. Mag ik even jullie handjes zien? Het komt niet op camera. Dank jullie wel. Het was echt buiten onze comfortzone, nietwaar? En ik ga, omdat dit online gaat en wij echt hopen en bidden dat iedere flyer die we hebben uitgedeeld, ieder boekje met ons stempeltje erin, dat mensen ons kunnen vinden, ook op YouTube, dat wij hier niet in detail gaan uitmeten op alle fronten waarop het zo buiten onze comfortzone voelde en was, vooral afgelopen week. Dat kunnen we in de 1-op-1 gesprekken doen na de dienst, amen? Getuigen is belangrijk. Maar het feit is wel dat wij dat hebben willen doen en dat wij daartoe in staat zijn gesteld door Gods geest om het te doen, omdat wij beseffen dat wij niet kunnen blijven zitten met het groot kapitaal, maar dat wij het moeten investeren in deze wereld. Wij moeten ons geloofskapitaal investeren. Wij moeten bewust zijn van de tijd die ons gegeven is. Of het nou 20 jaar is geweest of 85. Wij moeten ons bewust zijn dat iedere minuut die wij hebben gekregen een cadeautje is geweest van boven om ons in te zetten. Voor dat leven dat ons geschonken is. Voor die weg die open is gemaakt. En dat het niet uitmaakt of wij nou heel jong zijn, ongedoopt en jong zijn, of super oud en ervaren in het geloof. Ja, ik kan hem nu plagen, hè? Hij zit ver. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel als ik zeg dat iedere minuut die investering waard is en dat we niet kunnen doen alsof wij leven om te leven. Zo ook kijk ik naar ons geloofskapitaal als het gaat om de overtuiging die wij hebben dat de Heilige Geest ons in staat stelt om op de manier waarop de Geest dat heeft bepaald ons in te zetten voor Gods Koninkrijk. En ik verwijs jullie even gemakshalve naar Romeinen 12 en naar 1 Korinthe 12 voor een lijstje met gaven die totaal beknopt is, maar meegeeft dat er onderricht nodig is, dat er profetie nodig is, dat er klanktaal vertalen en spreken nodig is, dat er gastvrijheid en warmte nodig is als investeringsmethoden van dat groot kapitaal dat wij hebben in het geloof. En dan kun je niet op blijven zitten van ik kan absoluut klanktaal verstaan, maar ik ga nergens waar ik het kan gebruiken. Of, sterker nog, gastvrijheid, dat ligt mij nou aan het hart en ik ben echt een warm persoon en ik kan met allerlei mensen omgaan, of ze stinken of niet. Maar ik blijf thuis. Ja, u snapt het contrast. Het botst toch? Het botst. Broeder, het botst. Ik krijg inzichten van de Heilige Geest over hoe bepaalde dingen niet kloppen. Ik krijg onderscheidingsvermogen. Nee. Maar ik hou het voor mezelf hoor. Ik hou het absoluut voor mezelf. Ik wil niemand beledigen. Ik hou het voor mezelf. De Heer weet het, ik weet het. Het is goed zo. En hoe zit het met ons geloofskapitaal? Als het gaat om onze invloed. Rentmeesters van onze invloed. Daar zouden we veel meer mee moeten kunnen en willen doen. Er is een groot gevecht in de tram. Ga je daar staan en zeggen, sla goed, sla! Of bel je 112? Ik raad ons niet allemaal aan om er tussenin te gaan staan. We kunnen niet allemaal de klappen opvangen die misschien kunnen worden uitgedeeld.
Nou, we kunnen wel ervoor kiezen om invloed uit te oefenen dat het stopt. Dat het niet verergert. Of gaan we lekker rentenieren op onze invloed? Rentmeesters en niet renteniers. Van ons geloofskapitaal houdt ook in dat wij kijken naar hoe wij ons geldelijk giraal kapitaal investeren. En ik noemde net de camera die gekocht is. Ik noemde net het feit dat wij allemaal internet hebben. Maar het is duidelijk niet voldoende om alleen maar wat boeken uit te delen op twee markten en onze preken online te dumpen. Het is ook absoluut van belang dat wij onze samenkomsten kunnen blijven inzetten om elkaar op te bouwen. En daar is helaas ka-ching ka-ching voor nodig. We kunnen geen gebouw bekostigen op overtuiging alleen. We zullen met elkaar ervoor moeten kiezen om te kijken naar hoe wij onze gelden uitgeven. En wellicht zou dat zomaar kunnen betekenen dat als wij naast onze tienden durven verder te investeren in onze gemeenschap, dat het dus niet alleen is dat wij kerkbreed ondersteunen met onze 10%, maar dat wij ook lokaal ons committeren tot bijvoorbeeld 2 of 5 of misschien wel 10 erbij. Waarom niet? Als het gewoon op je rekening blijft staan, omdat je niet 3 keer wil uiteten tijdens je vakantie, maar 5. Wat als jij vanuit jouw overvloed op de bankrekening daadwerkelijk zou willen durven investeren in Gods koninkrijk? Niet durven te gaan voor het rentenieren op de centen, maar echt rentmeester te zijn en te investeren, zodat het daadwerkelijk ten bate mag zijn van dat hele verhaal van Jezus Christus. Niet alleen het verhaal van het feit dat hij kwam, dat hij leefde, dat hij stierf, dat hij opstond en dan de hemel invaarde, maar dat hij daadwerkelijk ook op een dag terugkomt en verwacht die vele wolken die hij benoemde, zowel in Lucas 24 als in Matthäus 28, die vele wolken van alle naties, alle talen, te zien, te ontmoeten en te zien dat zij hem daadwerkelijk verwachten. Volgens het schrift zullen er mensen zijn die hem niet verwachten. En die zullen zich een hoedje schrikken. En toch mogen wij ons toch gaan beseffen dat wij ons mogen inzetten om de schare die verwacht wordt volgens het profetisch inzicht zo groot te maken dat het ontelbaar groot mag worden, mede door ons inzet, mede door onze investering. Rentmeesters en niet renteniers, beste mensen. Als wij daadwerkelijk kijken naar Lucas 24, dan gaat het dus niet om onze comfortzone. Maar dan staat er iets verderop in vers 48. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen en jullie zullen beginnen in Jeruzalem. En die discipelen hebben het geweten. En wij weten dat Lucas doorschreef, hè? We weten dat het evangelie van Lucas eigenlijk deel 1 is, wat wij in onze Nieuwe Testament hebben staan als Lucas, als onderdeel van de eerste 4. En dat het dus verder gaat in de handelingen der apostelen, want dat is dat aparte kopje dat we eraan hebben gegeven. En dat Lucas dus doorging met schrijven. Doorging met zijn onderzoek. En doorging in het besef dat inderdaad de discipelen daar gebleven zijn in Jeruzalem. En dat ze daar bij het ontvangen van de Heilige Geest daadwerkelijk meteen al op het moment dat ze naar buiten stapten, impact hadden. Lees maar mee, ik verzin het niet. Handelingen. Blader mee. Scroll mee. We hadden toch allemaal internet? Onbeperkt. Laten we het inzetten, laten we het gebruiken. Lees het voor jezelf. Pak Handelingen hoofdstuk 2 erbij. En zie dan daar staan vanaf vers 1. Toen de dag van Pinksterfeest aanbrak, waren ze allemaal daar in Jeruzalem bij elkaar. En ja, ze hadden het even zwaar gehad dat de rabbi weg was. Eerst was hij dood, toen was hij terug en dan gaat hij weer weg. Hoezo? Ze moesten zich een beetje verloren hebben gevoeld en hebben ervaren dat het een beetje prettig was en lastig was en niet weten hoe ze ermee moesten omgaan. Maar ze zaten er wel, zoals jullie er zitten nu. En plotseling, volgens vers 2, hoofdstuk 2, Handelingen, hoofdstuk 2. Waarom zie ik niet in iedere hand hier binnen een telefoon of een boek? Ja, weet je, ik kijk recht vooruit. Anders ga je denken dat ik het heb verzonnen. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. En we kunnen het ons zo goed voorstellen hoe dat klinkt. Van de week waren er weer windstoten. En het huis waar ze zich bevonden, vulde zich geheel. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. En kan je je dan voorstellen, zij worden dus vervuld door de Geest, daar hebben ze extra kapitaal, en ze gaan richting hun huis, en dan gaan ze naar buiten, en dan staat er in Handelingen hoofdstuk 2 dat ze stil bleven. Staat dat er? Staat dat er? Bij wie staat er dat deze mensen vervuld waren van de Geest, allemaal in andere talen zaten te praten en dat ze naar buiten stapten en stil waren? De discipelen hadden het begrepen, beste mensen. Groot kapitaal moet je investeren. Wij zijn geen geloofsrenteniers. Wij zijn rentmeesters. Dus op het moment dat zij naar buiten stappen, op het moment dat zij door die deur gaan, staat er in vers 5 dat in Jeruzalem destijds allemaal hele vrome Joden woonden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, oftewel er was herrie, dromden ze samen en raakten ze geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Oftewel, die deur ging open en er kwamen mensen naar buiten die vervuld waren van de Heilige Geest, die begrepen hadden, dit is niet voor onszelf, dit is niet voor mij op de bank, dit is niet voor mij en mijn relatie met Jezus, dit is voor hen daarbuiten die hem nog niet kennen, dit is voor hun daarbuiten die hun moeten ontmoeten, die tot inkeer moeten komen, hun zonden moeten vergeven worden, zodat ze hem kunnen ontmoeten wanneer hij komt. Ze snapten het. Het kwartje viel. Ze stappen naar buiten en spreken de mensen aan. Ze spreken de mensen toe. En die mensen die raken helemaal verward. Wat? Spreek jij papiamento? Wauw! Wauw! En het was zo verwarrend. En zo ongewoon, het was zo ongelooflijk vreemd. dat ze dachten, wat hebben die gedronken? Wat is dit? De impact was zo groot dat er daar, als je doorleest in hoofdstuk 2, ongeveer 3000 mensen, en wij weten hoe de Bijbel in het Nieuwe Testament de mensen telde. Ze telden alleen maar de kerels vanaf 12 jaar die verantwoordelijk waren voor hun geloofsleven. In een maatschappij waar vrouwen iets minder meetelden en meisjes al helemaal niet, ja, telden ze volgens dit ding 3000 mensen die tot geloof kwamen. En wij weten dat daar staat 3000 mannen. En wij weten dus dat er veel meer vrouwen eromheen stonden. En wij weten dus dat dit echt groot was. Wij snappen dit. Uit één deur. Naar schatting 120 mensen. Mannen en vrouwen. En meer dan 3000 mensen worden meteen geraakt. Geloofskapitaal is meteen omgezet in winst voor Gods koninkrijk. Meteen. Geen bitcoin kan er tegenop. En het kan alweer gebeuren. En ik zeg dit niet omdat ik betaald word om te werken als predikant. Ik zeg dit omdat ik als christen ervan overtuigd ben dat als wij ons inzetten, als wij het geloof dat wij hebben, als wij de tijd die wij hebben, als wij de financiën die wij hebben, als wij de invloed die wij hebben en de gaven van Gods geest die wij hebben inzetten, dat wij daadwerkelijk als rentmeesters in deze wereld winst kunnen behalen voor de Heer. Keer op keer op keer op keer. Maar dan moeten we uit onze comfortzone stappen, beste mensen. Dan kunnen we niet op onze geloofsbankjes blijven zitten onder onze comfortabele dekentjes van verlossing en halleluja zingen. Zullen we echt meer moeten doen? En het kan alleen als je zelf tot inkeer bent gekomen. Dat je meer moet doen. Dat kan alleen als je zelf daadwerkelijk die overtuiging hebt gekregen dat het kwartje bij jou gevallen is. Dat hij wellicht naar de hemel is afgevaren. Maar dat hij ook echt terugkomt en verwacht om jou daar te zien. Dat hij verwacht om naast jou allen te zien die onder jouw wolk vallen, onder jouw invloedssfeer, binnen jouw kapitaal bereikt hebbende. Kijk maar wat Petrus tegen hen zegt. En ik ga daarmee afsluiten hoor. Wees maar niet bezorgd. We gaan zo meteen afronden. Want de woorden van Petrus, die raken mij in het bijzonder, waardoor ik ervan overtuigd ben dat dit weer kan en eigenlijk zal gebeuren. Lees mee, scroll mee, blader mee, Handelingen 2, het rijmt. Vanaf vers 17 krijgen we een quote bij monden van Petrus op basis van wat de profeet Joël heeft gezegd. En als je dat wil opzoeken, dan kan je dat vanmiddag doen. Joël heeft dit ook echt geschreven. Het is aan ons overgeleverd. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Sta op, zonen en dochters, en ga profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. En oude mensen, ongeacht hoe oud, zullen dromen dromen. Ja, staat er hier bij mij. Hebben jullie hem ook staan? Vers 18, begint het bij jullie ook met een ja? Is het een direct de bevestiging volgens Joël, dit is absoluut waar wat ik nu ga zeggen. Hier kun je niet omheen, is deze ja. Even vrij vertaald uit het Hebreeuws. Over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. En wat zal daar het automatisch gevolg van zijn, mensen? Als die geest uitgestort is en iedereen daadwerkelijk uit die comfortzone stapt en ervoor gaat met invloed, met geld, met tijd, met Gods gaven. Sorry. Dan staat er hier in vers 21. Dan zal een ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Als rentmeesters van het geloof en de overtuiging die we hebben in Jezus Christus, is dit het doel. Het doel van het geloofskapitaal is niet dat jij wordt gered, maar een ieder die zijn naam kan en wil aanroepen. En dat kan alleen als jij die naam wil uitroepen. En dat doe je door je tijd in te zetten. Dat doe je door je prioriteiten scherp te stellen. Dat doe je door te kiezen. Voor hem. Iedere dag, ieder moment, met iedere cent. En zijn geest zal ons daartoe in staat stellen, mensen. Ik ben ervan overtuigd, want als we kijken naar Lucas 24... dan doet Jezus iets om ervoor te zorgen dat het gebeurt. En je leest er zo overheen, omdat we gewend zijn om Matthäus 28 te lezen, versen 19 en 20, in plaats van Lucas 24, als het gaat om de hemelvaart. En voordat je het weet, dan mis je het. Dus kijk even goed of het ook bij jou staat. Want hij heeft het gedaan en dat heeft hij bewust gedaan, deze Jezus, die wij dienen, die wij lief hebben. Er staat volgens hoofdstuk 24 in Lucas vers 51. Vers 50. Dat hij de stad met ze uitging en dat hij daar zijn handen ophief en hen zegende. Jezus heeft ze gezegend. Hij heeft gezegd dat Gods licht, Gods aangezicht, Gods vizier, Gods kracht, Gods leven, Gods adem op hen rusten. Met hen zal zijn, met hen zal gaan, voor altijd. Wij gaan straks deze dienst ook afsluiten met een zegen. En ik hoop dat jullie beseffen dat het niet onderdeel is van een traditie. En dat we het gewoon moeten afvinken in de dienst. De dienst is pas afgerond als de predikant de zegen gegeven heeft. Nee. Het is een zegen ter verzegeling. Van wat gegeven is. Van wat geland is. En het vraagt daarmee automatisch dat jij dat zegen aanneemt in jouw geloof en overtuiging. Besef dat dat onderdeel wordt van jouw geloofskapitaal. En dat je als trouwe rentmeester weer tot zegen wil zijn. Amen. Wij gaan zingen. En ik mag u uitnodigen om daarbij op te staan. Dank u wel. Dat is een genadige afronding van dat lied. Dat is mooi, hè? George, hè? Hij moet gewoon een microfoon krijgen. De geest heeft hem bedouwd met een stem die veel beter is dan de mijne. Halleluja. Eer wij deze dienst afsluiten, mensen. Is het een... aan de ene kant natuurlijk een voorrecht en aan de andere kant ook gewoon een verantwoordelijkheid die wij hebben. God heeft van meet af aan de mens aangesteld om te zorgen voor. Het is een onderdeel van ons mens zijn. Laat de geest het in u aanwakkeren deze komende week in aanloop op het vieren van Pinksteren. Sta erbij stil wat de geest in staat is om jou te geven, jou te schenken, jou daartoe te leiden. En dan echt oprecht, zoals ze zeggen in het Engels, the sky is the limit. Ja toch? Wat zal dat toch hemels zijn om daar te zijn? Met de schare die wij in zijn naam mogen bereiken. Laten we daarvoor bidden. Trouwe Heer. Nu lijkt het alsof wij een hele kleine groep zijn. Maar wij weten dat in ons vooruitzicht, in onze toekomst, nabij en verder, wij door een enorme scharen omringd te zullen zijn. U kent de mensen die wij willen en kunnen bereiken voor u. U weet precies wat we moeten zeggen, wanneer we het moeten zeggen, hoe we het moeten zeggen en waarom we het willen zeggen. En wil u vragen om ons te leiden daarin. We willen u ook vragen om ons te helpen om daadwerkelijke rentmeesters te zijn van ons geloofskapitaal, Vader. En niet alleen het spreken in te zetten, maar ook vooral het zijn. Dat wij ons geloof mogen omzetten in de keuzes die bepaald worden door dit geloof. Als getuigenis van uw goedheid en rechtvaardigheid. Als getuigenis van het feit dat wij wandelen in de overtuiging dat wij vergeven zijn. En dat wij u tegemoet wandelen, dat wij lopen naar die dag toe. Heren, help ons onder leiding van uw geest ook te zien dat wij daarmee impact kunnen hebben op de mensen om ons heen. Onze levensstijl is bepalend voor de wijze waarop men u ervaart. Help ons, zodat wij dat mogen inzetten en ons niet zelf gaan beperken tot de bank of beperken tot alleen familie of alleen de Sabbat. Maar Heere, gebruik ons overal dat men mag zien en ervaren, beleven en beseffen hoe groot u bent. Vader, zo kijken we ook naar ons geloofskapitaal als het gaat om de gelden. Velen van ons kunnen op dit moment niet op de bankrekening teren en rentenieren. Velen van ons hebben misschien juist financieel krapte en beperking. Maar Heere, in geloof en in overtuiging willen wij toch nog investeren in u. Eerder sprak Kai in zijn gebed voor de gaven over overvloed, Heere. En wij hebben overvloed aan geloof. Zet dat om, alstublieft. Opdat wij met onze financiële middelen ook uw werk kunnen blijven ondersteunen. Help ons, Vader, in te zien hoe we dat kunnen doen. Help ons ook vooral om vast te houden aan het waarom we het willen doen. Zo vragen wij u tot slot, Heere, om ons geloofskapitaal om te zetten in het vooruitzichten, in het profiteren, in het leven naar die verwachting. We verlangen naar u en we hebben het af en toe zo moeilijk hier. Dat dat het ontmoedigend kan zijn, Vader. Maar help ons vast te houden. Help ons daadwerkelijk in ons geloof verankerd te blijven. En die overtuiging van uw goedheid, uw rechtvaardigheid en uw plan om ons te komen halen, nooit los te laten. Hoe moeilijk het ook mag zijn. Wees ons daarin genadig, Heere. Vervul ons met uw geest en laat ons uit deze deuren gaan, al lovend en prijzend in onze harten, en laat het doorschemeren in alles wat we doen, opdat velen anderen het ook mogen ervaren. In de naam van Jezus. Amen. Wij gaan een nieuw zegenlied zingen. En, nee, is het niet nieuw? Heb je ander? Ik had hem gestuurd. Dan ben ik helemaal verdrietig. En ik heb geen oud liedboek bij mij. Ik heb alleen dit liedboek bij mij hier. Maar ja, oké. Okay. Ja, ik zit even te denken. Ja? Doe maar even. Sorry? Nee, ja, ik had iets gevonden met een liedje, maar... We gaan even een klassieker doen, maar dan a cappella, oké? Okay? Is misschien veiliger. Heer, geef voordat wij gaan. Geef voor... Zegen en versterk ons in het geloof. Geloof en help ons staan in wereld en in werk. Breng vrede in ons huis. Wees lid van ons gezin. Wij gaan een zegen ontvangen. Bent u er klaar voor? Dat de Vader van liefde, de Zoon van verlossing en de eenheid, gemeenschap en actieve participatie van de Heilige Geest met u allen mag zijn. Vandaag, hier. Morgen, overal waar u gaat. Totdat Hij weer komt. En ook daarna. Amen. Amen. Een hele gezegende Sabbat verder. En dank voor jullie mooie stemmen.
Paulus op een zondag wakker geworden met een gedroomd Jezus die komt bij de mis. Ja, mensen op vijf. Dus verder niet aan kerk, geen verder niet aan geloof, gewoon op een blauwe zondag. En haar ouders, ook is dat geloof. Mijn neef is dat het geloof. Die heeft mij vroeger gezegd van, laat je nou een keus lijken, Douwe. Waarom ga je nou zo verwarrend en dat je bent toch jong, nee. Dus je dacht van, dat waren haar leeg, dus ja. Ja, maar nu dus, haar dochter, dit ik meegemaakt. En haar dochter is